Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. Gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. In deze aflevering is longarts Sander de Holson te gast. In 2023 schreef hij het boek Leven toevoegen aan dagen over palliatieve zorg. Wat dat precies is en hoe die beter kan, bespreekt hij met senior-redacteur Bart Kiers, die onlangs in zijn familie zelf meemaakte hoe anders de palliatieve zorg in het buitenland is.
Welkom Sander in deze podcast. Het is een eer om je als gast te hebben. Aanleiding was eigenlijk een boek dat een jaar geleden uitkwam. En het plan was ook om dan die podcast op te nemen. Vlak daarna of in de zomer van 2023. Er kwamen allerlei dingen tussen. Ik wilde ten eerste ook het boek heel goed lezen. Dat heb ik gedaan. En toen werd mijn vader vorig jaar ziek. En heb ik dus ook van nabij ervaren wat palliatieve zorg inhoudt. Nou woonde mijn vader in Portugal. Daar gaat het allemaal wat anders. Maar we hebben toen met mijn zussen, twee van mijn zussen hebben het boek ook gelezen. En we hebben heel veel aan gehad. Dus misschien moeten we beginnen met van wat is palliatieve zorg nou? Want er zijn heel veel misverstanden over.
Nou, palliatieve zorg is alle zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte waaraan ze dood zullen gaan. Dus dat is heel breed. Het begint ook heel vroeg al. Op het moment dat je de diagnose krijgt van uitgezaaide kanker of van een orgaanfaalziekte zoals CPD of hartfalen, tot eigenlijk voorbij dat laatste moment van iemand. Ook nazorg, ook rouw, wordt gerekend tot de palliatieve zorg.
Dus dat is niet alleen dat laatste stukje?
Nee, zelfs nog verder.
Wanneer begint het dan?
Op het moment dat de diagnose gesteld wordt. Met een goed gesprek, slecht nieuwsgesprek, wordt ook al gerekend tot de palliatieve zorg. En dat is eigenlijk vaak het beginpunt. En wat het precies is, hè, alle zorg bestaat vooral uit vier delen, vier domeinen. Een daarvan is lichamelijk lijden, het verlichten van lichamelijk lijden. Heel belangrijk, maar zeker niet alleen heel belangrijk. Want die andere drie domeinen vind ik eigenlijk net zo belangrijk. Dat is psychisch lijden, hè, depressieve klachten, angst, rouw. De sociale context of de sociale problematiek. Jij als zoon word jij ook gezien. Partners, kinderen, kleinkinderen, het hele sociale netwerk en de interactie daarmee. Hoe de patiënt interactie heeft met zijn omgeving. Dat is een belangrijk onderdeel. En als laatste en misschien wel de allerbelangrijkste, dat is de zingeving. Spirituele domein wordt dat genoemd. En je ziet dat heel veel mensen problemen krijgen op dit vlak, op zingevingsvlak. En palliatieve zorg vindt het ontzettend belangrijk dat daar ook voldoende aandacht voor is. En die vier domeinen, dat is palliatieve zorg. Aandacht voor al deze vier aspecten.
En hoeveel mensen krijgen dat in Nederland in één jaar?
Er zijn per jaar overlijden er op dit moment ongeveer 170.000 mensen. En we weten uit studies dat 7 op de 10 mensen van tevoren weet dat ze doodgaan. Dus een ziekte hebben waaraan ze dood zullen gaan. Ja, dus reken maar uit, 70% van 170.000, daar zou palliatieve zorg een rol moeten spelen.
Dat zijn veel mensen.
Dat zijn veel mensen, maar we weten ook uit onderzoek dat palliatieve zorg maar bij 1 op de 3 mensen ingezet wordt.
Wow.
Ja.
Hoe kan
heb ik het over die hele brede palliatieve zorg die nodig is, hè, met proactieve zorgplanning, goede gespreksvoering. Kijk, uiteindelijk als mensen gaan sterven, verwacht, dan is er natuurlijk altijd wel een vorm van palliatieve zorg. Hè, en dat is stervenszorg. Hè. Mensen zijn benauwd en krijgen dan morfine. Maar de palliatieve zorg zoals die zou moeten, die wordt maar bij 1 op de 3 mensen ingezet.
En als je Nederland dan even vergelijkt met de rest van de wereld, hoe goed doen we het dan?
Nou, dat is berekend door de Observer. Die houdt dat in de gaten, de kwaliteit van sterven. Wordt 1 keer in de 5 jaar wordt dat volgens mij wordt dat bepaald. En we staan op de 8e plek. We stonden op de 8e plek bij de laatste meting. We laten de Anglo-Saxische landen en de Scandinavische landen voor ons. Dus Nieuw-Zeeland, Australië, Engeland en Scandinavië. En dan komen wij. Dus op zich doen we het niet slecht. Maar 1 op de 3 mensen. Palliatieve zorg is natuurlijk een vakgebied wat heel erg zich aan het ontwikkelen is. In Engeland al eerder, 20 jaar eerder dan in Nederland. In de tweede helft van de jaren 80 kregen we de eerste hospices in Nederland. Jaren 90, pioniersfase. Els Borst, minister, die heeft palliatieve zorg echt aangezwengeld in de jaren 90, begin 2000. En sinds die tijd zie je dat palliatieve zorg echt enorm aan het opkomen is. Godverdank, want het is een hele belangrijke zorg.
Waar gebeurt het? In ziekenhuizen? In
Overal. Want een ongeneeslijke ziekte heb je thuis, of heb je in het verpleeghuis, of heb je in het ziekenhuis. En palliatieve zorg gebeurt dus overal. Dus eigenlijk vrijwel alle dokters hebben met palliatieve zorg te maken. Vrijwel elke zorgverlener heeft ook met palliatieve zorg te maken. We weten dat kennis en kunde wordt beter. Er zijn veel scholingen, veel nascholingen, maar kan echt op een hoog niveau komen.
Als je dan kijkt naar ziekenhuizen en verpleeghuizen, is er daar voldoende aandacht voor palliatieve zorg?
Nou, ik denk dat palliatieve teams, je moet voor de zonkelsnormering een palliatief team hebben. Dus gewoon verplicht om oncologieën te mogen bedrijven. Maar vervolgens, het wordt niet geaudit. Dus er komen geen audit teams om te kijken of de kwaliteit van palliatieve zorg goed is. Of van een palliatief team. En dus je moet het hebben, maar ja, ik weet van verschillende ziekenhuizen dat het niet op orde is. En dat er weinig consultants...
Wat voor signalen krijg je dan?
Weinig consultvragen. Dus dat dokters het palliatief team er weinig over bij betrekken. Of dat er weinig leden zijn in het palliatief team. Zowel van de consultvragers als van het palliatief team zelf denk ik dat het in alle ziekenhuizen nog wel een stuk beter kan.
Oké. Okay. Hebben ze dan niet veel om handen dan of zo?
Nou, we weten op moment X in de tijd is het ongeveer 10% van alle patiënten in het ziekenhuis, die in het ziekenhuis opgenomen is, een patiënt in een palliatieve fase van een ziekte. Nou vind ik niet dat je bij elke patiënt een palliatief team een consult moet vragen, maar als je maar één consult per week krijgt, is dat natuurlijk wel heel weinig als middelgroot of groot ziekenhuis. En ik weet van verschillende ziekenhuizen dat dat in die orde zit. Dus
hoe kan dat dan? Waar ligt dat aan? Wat gebeurt er?
Nou ja, ik denk dat palliatieve zorg niet altijd de waarde toegekend krijgt die het wel zou mogen krijgen. Ik denk dat we nog heel vaak, en dan heb ik het maar over onbewust, maakt ook onbekend. En ik denk ook veel zorgverleners zijn toch onbewust onbekwaam. Laten we dat maar zo benoemen, dat ze gewoon patiënten goed behandelen. Ik bedoel, maar dat ze gewoon wel een aantal afslagen naar bijvoorbeeld existentiële zorg of naar de sociale context of ook wel die psychische componenten mee behandelen. En dat we dat missen, dat zij dat missen. En ik denk toch dat daar sterke verbetering nodig is. En ik snap het ook wel. Wij als dokters zijn natuurlijk opgeleid om mensen beter te maken en mensen te behandelen. Maar ja, dat is denk ik waar palliatieve zorg ook over gaat. Moet je altijd maar behandelen met systeemtherapie? Zijn daar ook grenzen aan? En waar liggen die grenzen precies? Wanneer gaat behandelen meer nadelen dan voordelen opleveren? Dus je kan ook misschien stoppen met behandelen.
Wordt het te lang doorbehandeld? In sommige gevallen.
Dan kan je vaak pas achteraf vaststellen van hey, had dit nou nog wel gemoeten en heeft dit echt wel kwaliteit van leven opgeleverd? Ik denk dat veel zorgverleners hier met dit vraagstuk wel echt heel bewust bezig zijn. En vaak achteraf, en dat merk ik bij mezelf ook hoor, ik wil me absoluut niet vrijpleiten. Dan denk ik van ja, verdorie, waarom heb ik toch die volgende chemokuur nog aan deze patiënt gegeven.
Het is niet zwart-wit zoiets, hè?
Nee, weet je, dit is een ontzettend gevoelige discussie. Want aan twee kanten van de spreekkamertafel zit een intentie om mensen heel goed te blijven behandelen met die systeemtherapie. Want het ging de laatste maanden zo goed daarmee. Ja, het is wel weer teruggekomen. Maar zullen we het gewoon niet nog een keer proberen? Want ja, als we stoppen, dan weten we waar het schip gaat zinken.
Precies, ja. Hoop doet leven.
Ja, hoop doet leven. En dat merk je, dit soort motieven zitten aan beide kanten van de tafel.
Ja, dat heb ik met mijn moeder meegemaakt toen ze kanker had. Dat is al lang geleden. Maar ja, toch dat je als naaste ook die hoop hebt van, ja, misschien gaat die tweede chemo helpen. Die hebben we halverwege, als ik me goed herinner, want dat was 2000, dus lang geleden, hebben we die tweede chemo halverwege afgebroken.
Ja, dus er is gewoon wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de meerwaarde van tweede lijns of zelfs derde lijns chemotherapie. Ja, daar kan je wel grote vraagtekens bij stellen of, dat, ja, of je dat echt moet doen. En ik vind dat je dat ook aan een patiënt moet voorbehouden. Van, ja, die tweede chemolijn gaat slechter werken dan de eerste. Want de beste geven altijd als eerste.
Ja, ja. En
ja, dat is wel eerlijk, vind ik, als je dat doet.
Ja, ja. Maar ik probeer even grip te krijgen op van waarom het toch eigenlijk een beetje te weinig aandacht krijgt. Wat daar speelt. Je legt net uit dat het dus dat dokters dat het niet zo simpel is eigenlijk.
Nee, nou, het is voor een deel is het diep geworteld in de Nederlandse cultuur, of eigenlijk in een brede cultuur, hè, dat wij in principe gewoon ervoor zijn om mensen beter te maken. Ja. En dat is natuurlijk een cliché, dat besef ik heel goed. Maar dat is heel diep geworteld, ook in onze opleiding. Dat is het referentiekader waar we eigenlijk vandaan komen.
Maar moeten we dat veranderen dan?
Ik vind het woord beter maken, de interpretatie van beter maken moet je denk ik veranderen. Want beter maken is ook betere kwaliteit van leven proberen te bereiken bij je patiënt. We zitten natuurlijk in een medisch, cultureel, maatschappelijk veld waar de wetenschap, als je kijkt naar studies, dan is er maar één ding heel erg belangrijk. Er is maar één primair eindpunt, dat is survival, dat is overleving. Ja. En dat is waar we, als we het over kanker hebben, vaak over praten. Ik ga die therapie geven om te zorgen dat je langer leeft. Of in ieder geval om die kans groter te maken.
Repareren.
Ja. Ik geef mensen ook chemo of immunotherapie. Mm-hmm. Maar mijn doel met die behandeling is om die kwaadaardigheid kleiner te maken, waardoor de symptomen afnemen. Dus mijn primaire doel is niet waarvoor het onderzocht is, betere survival, maar vooral betere kwaliteit van leven.
Ja.
Dat is mijn reden om die therapie te geven.
En zeg je dat ook tegen je patiënt?
Dat zeg ik ook. En weet je, ik vind die survival natuurlijk ook heel belangrijk en die overleving, maar dat is voor mij een tweede doel. Dus ik kijk op een andere manier naar systeemtherapie. Ik vind het heel waardevol systeemtherapie. Mm-hmm. Maar het doel waar ik om geef is primair kijken of we kwaliteit van leven kunnen krijgen. En hopelijk ook zo lang mogelijk nog leven.
En wat is kwaliteit van leven dan in zo'n...
Ja, en dat is de volgende heel moeilijke ethisch thema. Omdat dat namelijk hoog individueel is. Ik had een keer een vrouw die had echt geen kwaliteit van leven. Die had stadium 4 longcarcinoom, uitgezaaide kanker. En dan heb je ECOG-schalen. Hè? Dat is van hoe lang ligt iemand op bed en hoe vaak is iemand uit bed. Dan kan je een bepaalde performance-schaal kan je daar eigenlijk uithalen. En die was echt super slecht bij die mevrouw. Performance score van 3, wat heel, heel laag is. Maar die mevrouw die zei tegen mij van, ja, ik wil wel die chemotherapie hebben. Want over een paar maanden wordt mijn kleindochter geboren.
Ja, dat ga ik halen.
Dus de kwaliteit van haar leven was heel slecht. Die werd nog rampzaliger door al die therapieën.
Ja.
We hebben met allerlei, met allerlei bloedtransfusies en allerlei groeifactoren hebben geprobeerd om haar er doorheen te slepen. En ze heeft dat nog gered.
Ja.
Dus haar kwaliteit van leven was objectief heel slecht, maar subjectief heel hoog, omdat zij nog een paar dagen bij haar kleindochter geweest is.
Ja. Dat is heel waardevol. Ja.
Dus nou, de kwaliteit van leven is heel hoog, subjectief. Dus,
ja. Dat doet me, wat je nu vertelt, doet mij denken aan een podcast die ik met jou luisterde, waarin je vertelt over het sterven van je eigen ouders. Dat je moeder, die als ik goed begrepen heb, op vrij jonge leeftijd gestorven, en die heeft niet meer jouw kleinkinderen. Jouw kinderen, dus haar kleinkinderen.
Ja. Ja. Mijn moeder is in 2010 overleden. Mijn dochter, de oudste, is in 2014 geboren. Dus 4 jaar daarna.
Dat is dus helemaal niet haalbaar.
Nee, maar je merkt als zoon van, weet je, en dan krijg je kinderen en dan is je moeder niet. Dat is heel moeilijk.
Ja.
Dat is precies het moment dat je blijdschap voelt, maar ook verdriet dat zij er dan niet bij is.
Ja. Ik vond die podcast heel mooi, omdat je daar uitlegt, heel persoonlijk, wat je zelf meemaakt en ook wat voor lessen dat eigenlijk heeft opgeleverd voor jou in de spreekkamer. Kun je daar wat over vertellen?
Nou ja, ik heb natuurlijk echt aan die andere kant van de tafel gezeten.
Dus waar, niet in de rol van arts, maar...
Als, ja. Nee, van zoon.
Ja, van zoon, precies.
En ik heb inderdaad dus ook gezien hoe dat dan gaat, zowel bij mijn moeder als mijn vader. Ze hadden allebei een hersenziekte. Mijn moeder had een hersentumor, mijn vader die had dementie bij Parkinson. Dat is een combinatie. Maar ik heb in beide gevallen dus de neuroloog een slecht nieuwsgesprek horen voeren, waarbij je als collega vooral denkt, ik zit hier als zoon. Maar je ziet natuurlijk en je hoort natuurlijk wel hoe het gaat. En je hebt natuurlijk een enorme referentiekader aan andere gesprekken. En dan zie je ook de strijd die de collega aan de andere kant van de tafel toch wel voert om het goed te doen. En de onhandigheid waar dingen wel mis mee gaan. En dat is voor mij ook wel een mooie spiegel. Ik zou mezelf ook wel eens een keer zo'n gesprek willen zien voeren, waarbij een kritisch panel kijkt van hoe doe jij dat nou eigenlijk?
Ja.
Daar leer je onwijs veel van als je dat in een heel veilige situatie doet. Maar ik heb dus echt aan de andere kant van de tafel gezeten, waarbij mijn hoop vooral was van laat hem zorgen voor kwaliteit van leven. En want, nou ja, zeker bij mijn moeder, ze had een grote hersentumor. En ik bedoel, ja, het was duidelijk dat dat ook niet behandeld kon worden. En bij mijn vader was het op een hele andere manier. Mijn moeder ging veel te snel dood en mijn vader veel te langzaam.
Yeah.
Ik heb van beide de tragiek van de snelheid van sterven eigenlijk heel erg nabij ervaren. En er bestaat geen goede snelheid van sterven, dat begrijp ik heel erg goed. Maar
nee.
Weet je, mijn moeder ging veel te snel en dat was heel heftig. En mijn vader, dat duurde maanden en die werd steeds vergeetachtiger. Hij herkende zijn kleinkinderen niet meer, hij herkende uiteindelijk ook zijn kinderen niet meer. Ja, dat is hartverscheurend om mee te maken.
En dat slecht nieuwsgesprek, daar zeg je in je boek een aantal dingen over. Hoe vaak doe je dat?
Vandaag en gisteren samen 5-6 keer, denk ik.
Zo, ja, maar dat is veel, denk ik, hè?
Dat is echt meer dan anders.
Ja.
Wel van belang is dat er verschillende vormen van slecht nieuwsgesprek bestaan. Je kan natuurlijk iemand de boodschap vertellen van, er zit op de foto een afwijking en we denken aan longkanker, wat slecht nieuws is. Het volgende gesprek is ook een slecht nieuwsgesprek, namelijk we hebben de longkanker vastgesteld en er zitten ook nog uitzaaiingen in je botten. Een ander slecht nieuwsgesprek is maanden later dat je zegt van, de kanker groeit door. En een andere vorm van slecht nieuwsgesprek is van, we denken dat u gaat sterven.
Ja.
We gaan uw familie bellen.
En wat is de crux van een slecht nieuwsgesprek?
Nou ja, ik denk dat elke dokter zijn eigen persoonlijke invulling aan een goed slecht nieuwsgesprek heeft. Het moet heel erg jezelf ook, het moet goed liggen bij je. Je moet je comfortabel voelen bij een goed slecht nieuwsgesprek. Dus ik kan adviezen geven. Wat ik echt heel belangrijk vind is, draai er niet omheen. Maak het niet verzachtend met termen die alleen maar verwarring gaan oproepen. Als iemand gaat sterven, zeg dat dan ook. Gebruik ook het woord dood. Dat adviseer ik altijd aan mijn co-assistenten. U gaat hier dood aan.
En hoe vat de patiënten dat op?
Nou, er is culturele gevoeligheid. Hè? Laat ik zeggen, de autochtone Nederlander die vindt het heel fijn in het algemeen. Hè? Je moet altijd peilen wat vindt de patiënt ervan. Ja, maar die vindt dat heel fijn. Ik merk ook van dat mensen heel vaak denken over leven en dood. En het heel fijn vinden als je er als dokter over begint. Patiënten vanuit een andere cultuur die vinden dit heel gevoelig. Daar kan je beter niet het woord dood gebruiken. En dat is... mensen uit een andere cultuur zeggen vaak, uit een moslimcultuur bijvoorbeeld, het gaat heel slecht met vader. Of het gaat heel slecht met u. Daar hebben ze voldoende aan.
Ja.
Als ik tegen zeg, u gaat dood, dan sterven ze eigenlijk op dat moment al. Zo wordt dat in die cultuur gezien. Okay.
Dus je moet ook als arts dan echt cultuursensitief
zijn. Ja, je moet cultuursensitief zijn. Dat is echt heel erg belangrijk. Dat leer je ook wel. Mm-hmm. Maar ik zou iedereen aanraden, en je ziet dat gelukkig heel erg opkomen, Doe daar ook nascholing over. Want het maakt je gespreksvoering met mensen uit een andere cultuur echt veel gemakkelijker. En daarmee je zorgverlening ook beter. Het leidt ook, als je daar meer kennis over hebt, het leidt ook minder vaak tot conflicten met families.
Ja,
want dat, is een, dat komt toch wel veel voor. En je kan dat voor een groot deel echt voorkomen door die cultuur.
Wat voor conflicten?
Nou, dat je bijvoorbeeld ziet. Kijk, in andere culturen is heel erg doorbehandelen. Hè? In principe, Allah bepaalt wanneer iemand gaat. En de dokter gaat door totdat Allah beschikt eigenlijk. Als je dan als dokter zegt, ja, ik weet niet of hier überhaupt de kwaliteit van leven nog mee gediend is. Dan zegt de familie, ja, maar je gaat wel door met die behandeling, weet je. Dus daar kan je allerlei fricties over krijgen. Dus ik zou iedereen aanraden om interculturele palliatieve zorglessen, hè, een bekende geestelijke verzorger is Mustafa Boulut, maar er zijn er inmiddels veel meer, die geven daar echt les over aan dokters. Dat zou ik echt aanraden.
Ik heb zelf eigenlijk dus rond het overlijden van mijn vader, hij is in januari overleden en sinds oktober heeft hij dus palliatieve zorg gekregen in Portugal. En daar merkte ik eigenlijk dat dat nogal medisch was in mijn beleving nogal medisch was ingestoken. En dus wij hadden discussies met die thuiszorgorganisaties van, moet je die zuurstof wel blijven toegeven? Hoe ga je met voedsel om? Wij merkten dat sommige verpleegkundigen aan het bed echt hem zoveel mogelijk probeerden te voeden, alsof het doel was dat hij zou herstellen, terwijl gewoon heel duidelijk was dat hij eigenlijk aan doodgaan was. Dus ook rond medicatie, rond voedseltoediening hadden wij dus, dat was wel een soort cultuurschok. Doen wij het in Nederland nou heel anders dan in Portugal?
We zijn in Nederland, stoppen we eerder met voeding en vocht dan de landen om ons heen. Dat is echt wel een weer. Zelfs ook in Engeland, wat eigenlijk voorlopig land is op het gebied van palliatieve zorg, zie je dat vocht en voeding langer wordt gegeven in Nederland.
En waarom is dat in Nederland anders?
Ja, ik denk toch dat ook een beetje. Want ik zit natuurlijk een beetje te voeteren op dokters behandelen te lang door. En mondiaal is dat vaak nog wel langer dan dit.
Okay. Hoe kan het dan dat wij dan toch op de 8e plek staan?
Ik denk dat de aandacht voor bijvoorbeeld existentieel lijden, zingeving, is in die landen echt veel hoger. Hier zit palliatieve zorg heel erg in de medische hoek. Het gaat heel erg over symptomatologie en symptoombestrijding. En palliatieve zorg gaat in Nederland veel minder over psychosociale context en de spirituele behoeften die patiënten kunnen hebben.
Dat komt in Nederland te weinig aan de orde.
Ja, dat kan echt verbeteren. Dus daarom, in de eerste vraag die je me stelt, zeg ik al van, palliatieve zorg heeft 4 domeinen. Dus alle 4 heel belangrijk. Je ziet dat in met name Verenigd Koninkrijk, maar ook in Scandinavië, is er meer aandacht voor spiritueel lijden en de psychosociale context.
En wat zou er dan in Nederland moeten veranderen om dat hier gerealiseerd te krijgen?
Ik vind dat er 3 dingen moeten gebeuren. Als we het over verandering hebben. 1, kennis en kunde van zorgverleners moet echt naar een hoog niveau. Je hebt een select groepje medisch specialisten, een grote groep huisartsen en een grote groep verpleegkundigen die zich bekwaamd hebben. Er zijn ook behoorlijk wat zorgverleners die onbewust onbekwaam zijn. Ik denk echt dat we moeten kijken van hoe kunnen we die groep er echt bij betrekken? Hoe kunnen we daar kennis en kunde omhoog doen? Dus meer scholing en meer nascholing van bestaande veld. Ik ben heel erg voor verdere integratie van palliatieve zorg in opleidingen. Nog altijd, de laatste keer dat het echt onderzocht is in 2018 door de Leiden University. Hoeveel palliatieve zorg wordt er op de universiteit in Nederland onderwezen? Dat was echt dramatisch weinig. Je ziet dat nu wel gaat veranderen. Ik vind het veel te langzaam. Maar ik vind dat onze dokters en onze verpleegkundigen echt goede palliatieve zorg lessen, onderwijs op al die domeinen, niet alleen op het somatische domein, maar op al die domeinen moeten krijgen. En ik denk dat we daarmee de palliatieve zorg beter maken. Dat is veranderpunt 1.
En maar wie moet dat dan doen? Wie moet dan wat doen om dat te
realiseren? De NFU, de Nederlandse, de universiteiten, die zijn daar echt aan zet.
Oké.
En je ziet ook wel dat vanuit de VWS wordt dit ook wel aangemoedigd. En van O2PZ, dat is een programma van het VUMC.
Hoe heet dat? Wat zeg je?
O2PZ. Dat is een programma van het VUMC. Dat wordt, die zijn echt bezig met het lobbywerk bij de Nederlandse faculteiten. En je ziet dat daar dingen veranderen. Dat er welwillendheid is. Uiteraard roepen ze van ja, maar er zijn heel veel onderwerpen die het nog verdienen om in het curriculum voor de geneeskundestudent opgenomen te mogen worden. Maar dit is toch wel echt, ik bedoel, als we het 3 maanden over de geboorte hebben, dan mogen we het ook 3 maanden over het laatste stuk van het leven hebben.
Ja.
En niet een beetje op vrijdagmiddag, om het zo maar te zeggen, dat je nog even een facultatief lesje
Het hangt er nu echt een beetje bij.
Het hangt erbij. En dat is dat moet echt snel klaar zijn. Ik hoop echt dat dit snel verandert.
Maar goed, dat zijn de opleidingen.
Ja, dus 1, kennis en kunde moet omhoog. 2, ik denk toch maatschappelijke bewustwording. De dood, dat vind ik altijd een beetje flauw om te zeggen, maar het is eigenlijk wel zo. De dood is een taboe. We vinden dat maatschappelijk lastig. Van oudsher is dat al zo. Begraafplaatsen die zie je vooral aan de rand van het dorp of de stad. Het liefst in het bos, het liefst onzichtbaar.
Ja.
En zeker met de maakbaarheid die we nu kennen, zeker de verdere ontwikkeling van technologie, zie je dat de dood het liefst zo ver mogelijk weggehouden wordt. Dus maakbaarheid is daar ook, denk ik, ook wel. Dat vind ik ook wel lastig. En het sterfproces wordt heel erg gemedicaliseerd. Hè?
Terwijl het iets menselijks is.
Het is iets menselijks, maar eigenlijk ook iets maatschappelijks.
Ja.
Dus ik zou er heel erg voor pleiten om de dood veel meer terug in de maatschappij te krijgen. Als een wezenlijk onderdeel van iets wat er gewoon is. Waar we allemaal weten dat het er is.
Het is eigenlijk het enige wat je zeker weet in je leven dat het echt gaat gebeuren.
Ja, je wordt geboren, je gaat dood en je betaalt belastingen. Dat zijn je drie zekerheden. Dus ik zou de dood veel meer terug willen... letterlijk willen zien in de maatschappij, om het zo maar te zeggen. Ik ben heel erg voor de community-based palliative care, wat ze in Engeland echt als model hebben.
Wat is dat?
Je kan geen wijk binnenrijden in Engeland en je ziet gewoon een gemeenschapshuis, community care voor palliative care, waar gewoon palliatieve zorg verleend wordt door vrijwilligers, door zorgverleners, door artsen, maar ook door medische specialisten op wijkniveau.
Dus één gebouw in de wijk.
Ja, één gebouw in de wijk. Een soort hospicefunctie, dat is er.
Oké.
En je ziet dat er veel minder vaak palliatieve zorgpatiënten in het ziekenhuis liggen dan in Nederland. Dus ik ben daar heel erg voor om die palliatieve zorg eigenlijk wat meer uit de ziekenhuizen te trekken. Dus ook die behandelingen als een pleuravochtdrainage of een bloedtransfusie of ascitesdrainage. Of misschien zelfs chemo-immunotherapie, om dat echt uit het ziekenhuis te halen en dat gewoon eigenlijk in de wijk in te zetten. Mensen willen graag, die in de laatste fase van hun leven zijn, willen graag vaak dicht bij hun huis zorg krijgen. En je ziet dat die palliative care huizen in Engeland heel veel ambulante functies hebben. Ook de mantelzorgen kunnen ondersteunen. Dat is veel dichter bij huis geregeld. Ik denk dat je daarmee toch die dure ziekenhuiszorg, dat niet altijd nodig is.
Als je dan naar ons stelsel kijkt, dan denk ik van dingen uit het ziekenhuis halen. En dat is in deze context misschien een beetje raar om te zeggen, maar dan verliest het ziekenhuis inkomsten. Er zit ook een soort economische kant aan het verhaal.
Ik denk dat als ik naar mijn eigen ziekenhuis kijk, de wachtlijsten voor knieën en heupen zijn enorm hoog.
Ja, dus dat is onzin eigenlijk.
Ik denk dat je ruimte krijgt voor en dat je ook een deel van de wachtlijsten weg...
Maar zitten er in het stelsel ergens toch wat, zeg maar, financiële knelpunten, overwegingen die door zo'n beweging blokkeren of zo?
Nou ja, ziekenhuizen vinden dit model misschien moeilijk.
Denk je?
Nou ja, dat is denk ik toch de angst dat ze inkomsten gaan verliezen. Ik denk aan de andere kant van nee, ik kan juist, dit kan ook inkomsten genereren. Omdat dit zijn vaak mensen die lang liggen, die niet ergens naartoe kunnen.
Ja.
Als je dat in die thuissituatie veel beter organiseert, kan je ook veel beter... Dan liggen er ook niet mensen op verkeerde bedden in het ziekenhuis, bij wijze van spreken. Want dat zijn vaak palliatieve patiënten.
Ja.
En voor een deel of mensen die naar het verpleeghuis toe moeten, maar ook palliatieve patiënten. Die zelf ook liever naar huis willen. Maar dat kan niet, omdat die zorg niet regel is.
Ja.
Ja, dus dat zou ik graag willen
aanpassen. En wie kan daarin wat betekenen? Moet de bestuurder van een ziekenhuis wat doen of zorgverzekeraar, de politiek?
Ik denk dat politiek, zorgverzekeraars, de Nederlandse zorgautoriteit en de zorgverleners, dat die aan zet zijn. Ik zit zelf bij de organisatie Carent, dat is een platform voor palliatieve zorg. En wij werken aan een model om anderhalve lijns palliatieve zorg, om dat mogelijk te gaan maken.
Anderhalf lijns?
Ja, maar dat is het, anderhalve lijns zorg. Want ook als medisch specialist denk ik dat ik op wijkniveau een hele waardevolle functie kan hebben. En de cardioloog ook. Hè. Je kan als cardioloog zeggen, van, hey, stel dat een patiënt met hartfalen is, ik ga vanuit zo'n anderhalve lijns centrum kijken, en je kan een echo maken van het hart. Je kijkt naar het slagvolume van het hart en heeft het nog zin om bij een astmacardiale nog naar het ziekenhuis te gaan? Of kunnen we dit misschien ook in de thuissituatie behandelen met bijvoorbeeld een lasingspomp of zuurstof als dat nodig is? Of gewoon goede sterkenzorg? Die cardioloog, ja, die laat de patiënt nu naar het ziekenhuis komen, terwijl je ook met proactieve zorgplanningsgesprekken eerder kan zeggen van hey, wat gaat dat bijdragen aan de kwaliteit van jouw leven?
Wat moet er nog meer gebeuren om de palliatieve zorg op een hoog niveau te tillen bij ons?
Nou ja, 1. Kenniskunde omhoog. 2. Meer maatschappelijke bewustwording. 3. De toegang tot palliatieve zorg moet echt beter. Ik maak me grote zorgen over de kwaliteit van de palliatief en de terminale zorg in de stervensfase. In de thuissituatie. Je ziet dat bekostiging is een groot probleem. Je ziet met name, vroeger had je gewoon, was het best wel gebruikelijk om bijvoorbeeld, als dat nodig was, 24 uur terminale thuiszorg te krijgen. Je ziet tegenwoordig dat dat soms in sommige regio's maar maximaal 10 uur per week is.
Waarom?
Bij patiënten die in de stervensfase zijn, zijn er zorgverzekeraars die zo kritisch zijn over deze zorg, dat er maar 10 uur per week beschikbaar is. Ik had vanmiddag nog een gesprek met een verpleegkundige. Dat is bezuiniging.
Bezuiniging?
Dat is bezuiniging, ja.
Maar kijk, het is de taak van zorgverzekeraars om natuurlijk op de centen te letten. Dat is op zich een goede rol. Maar in dit geval kan ik me eigenlijk bijna niet voorstellen, want dit heeft direct gevolgen voor de kwaliteit.
Ja, maar weet je, 24 uur zorg is vaak te overmatig. Dat is eigenlijk, zeker in die laatste 7 tot 14 dagen, is dat meestal ook niet nodig.
Okay.
Maar ik hoor nu wel van verpleegkundigen en verzorgenden, je hoeft niet continu zorgverlening bij een stervende patiënt te hebben. Je moet wel beschikbaarheid hebben. Van, hey, wie kan de familie bellen als het niet goed gaat? Je kan zeker in zorg- en sterfsfase kan je ook heel anticiperend zijn. Hè? Van stel dat er benauwdheid is, dan mag je dit doen. Stel dat er onrust ontstaat, dan kan je dit doen. Je kan dat voor een deel anticiperen, maar 10 uur per week is veel te weinig voor die zorg. Het is niet in elke regio dat het niet goed gaat, maar ik hoor echt uit sommige regio's dat dit zelfs de regel is. Dus ik pleit heel erg voor meer aandacht voor de bekostiging van de palliatieve thuiszorg. Ik maak me er echt ook zorgen over. Dat is 1. En 2, er zijn ook patiënten die niemand hebben. Dat zijn er ook best wel veel. En als je daar überhaupt helemaal geen zorg hebt, ja, er zijn dan ook vaak geen mensen die kunnen alarmeren. VPZ, dat is een vrijwilligersorganisatie, die kan wel vrijwilligers regelen die aan een sterfbed zitten. Maar ik hoor toch ook verhalen over mensen die stervend zijn en die gewoon gevonden worden door de verzorgende. En die kan niet bijschakelen, die kan niet meer zorg geven, omdat dat niet vergoed wordt. Dus ik zie hier wel echt een probleem ontstaan, een groot probleem.
Ontstaan, maar het is er eigenlijk al. Dus.
Het is er al, ja. Ja.
Ja. En hoe kan dit, wie moet wat doen om dit op te lossen?
Ja, zorgverzekeraars zijn denk ik als eerste aan zet. Ik denk dat we kwantitatief en kwalitatief onderzoek moeten doen. Wat gebeurt er nou eigenlijk?
Ja.
Dit soort signalen hoor ik veel. Ik kan dat niet kwantificeren. Ik kan het ook niet qua regio kan ik inschatten wat er gebeurt. Maar ik hoor veel van dit soort signalen. En daar maak ik me zorgen over. Er verandert iets in de bekostigingsstructuur van palliatieve thuiszorg. Zorgverzekeraars houden de hand op de knip. Dat staat voor mij vast. En daar, Ja, wie moet dat doen? Ja, ik zou zeggen, ja, zorgverzekers hebben natuurlijk een zorgplicht.
Dat is de zorgautoriteit.
Ja, dus ik zou de Nederlandse zorgautoriteit willen oproepen. Kijk je naar, wat gebeurt hier precies en wat is er waar van deze signalen?
Ah, ik zit volgende week bij de zorgautoriteit.
Vraag het wel.
Ik ga het ze vragen.
Ja.
Zijn dat de belangrijkste dingen die je opzond?
Dit vind ik zelf de drie belangrijkste dingen.
Kun je ze nog één keer noemen, kort gezegd?
Meer kennis en kunde onder zorgverleners. 2, meer maatschappelijke bewustwording. De dood terug in de maatschappij. Want hij is er gewoon. Ja. Alleen, we praten er onvoldoende over. En 3, ik wou zeggen betere toegang tot palliatieve zorg. Maar gewoon garantie dat je palliatieve zorg krijgt als je... ongeneeslijk ziek bent of als je gaat sterven, een garantie. Dat vind ik dat elke Nederlander daar recht op heeft.
En dan dat aspect wat je zei over zingeving en spiritualiteit, wat andere landen beter doen?
Ja, mijn wensenlijst is onbeperkt op dit vlak. ik zou het ook elke patiënt die gaat sterven gunnen dat er zorgverleners om zijn of haar bed heen staan. Alle vier domeinen van wat je zorg heel erg belangrijk vinden. Dus laten we die maar toevoegen. De vierde, iedereen verdient palliatieve zorg in de breedte.
Ja, Sander, hartelijk dank voor deze podcast.
Dankjewel.
Tot zover deze aflevering van Voorzorg. Onze dank gaat uit naar onze gast Sander de Rosson, naar Pont 5 voor de muziek en naar Ties Timmers voor de montage. Ook danken we u natuurlijk hartelijk voor het luisteren. Wilt u dat vaker doen, dan kunt u zich abonneren. En we stellen het ook zeer op prijs als u ons een positieve beoordeling geeft of aanraadt aan collega's en andere geïnteresseerden. Tot slot zeg ik heel graag tot de volgende Voorzorg.